Oké. Dan het liggende voorstel zelf. Het is dus raadsvoorstel nummer 11 op de agenda van vandaag. Het vaststellen bestemmingsplan herinrichting uitkijkpunt Hulste-Simpelveld. Wie vanuit de commissie mag ik hierover het woord geven? De heer Zwanenburg.
Ja, u krijgt het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben het denk ik al verschillende keren gehoord dat bewoners ontzettend bang zijn voor overlast. En toen ik met de voorbereiding voor dit stuk was, toen dacht ik van God, hoe zou die overlast er dan uit moeten zien? Hoe kan je die ervaren? Nou, er is hier een plek in Zuid-Limburg die ongeveer op dezelfde manier ook verkeer en een restaurant heeft staan. Het is Buitenlust aan de zuidkant van het Veile Bos. De omvang van het restaurant is ongeveer gelijk als wat hier gesitueerd wordt. Het aantal parkeerplaatsen wat daar gesitueerd is ongeveer zo groot als dat hier is. En als je dan, en dan hoef je niet eens in een weekend, maar gewoon door de week erheen te gaan, wat zie je dan? Dat er rijen auto's staan en gewoon richting het bos, langs de weg. Maar daar zijn geen huizen. Hier praten we over een woonwijk. En ik denk dat het uitzichtpunt, het is al verschillende keren genoemd, dat het zo geweldig mooi is. Ja, dat klopt. Ik woon er vlakbij en ik vind het prachtig. En het is denk ik ook vergelijkbaar mooi met het Veile Bos. Dus dat betekent, dat mag je dus aannemen, dat dat dezelfde hoeveelheid mensen gaat trekken. Omdat het gewoon een hele mooie plek is. Het is ook al verschillende keren gezegd. En dan denk ik dat we ook moeten constateren dat gezien de bebouwing eromheen, dat we niet die ruimte hebben die ze daar in het Veile Bos wel hebben, waar overigens volgens mij het parkeren ook niet legaal is. Maar dat geeft verder geen overlast voor de direct omwonenden. Dat als inleiding, omdat ik voor mezelf dan een beetje het gevoel wilde hebben, wat betekent dat nou als dat op deze plek zou komen. Vervolgens heb ik de ingediende zienswijze heb ik doorgenomen. En dan kom ik op een gegeven moment, en dat zijn inspraakreactie, en dat is 2 tot en met 6, wordt daar zeg maar over geluidsoverlast, parkeeroverlast. En als de reactie van de gemeente op die zienswijze, wordt in eerste instantie verwezen naar de CROW-publicatie van 317. En daar zijn de kerncijfers parkeren en verkeergeneratie. En daar komt uit dat je voor 100 vierkante meter BVO 10 parkeerruimtes moet hebben. En het antwoord wordt aangegeven dat dit restaurant een BVO van 300 vierkante meter heeft. En dat er dus 30 parkeerplaatsen, zoals die nu genoemd zijn, worden gesitueerd. Echter, die CRO-publicatie van 317 is van 2012. En er is op dit moment een nieuwe van 2018. Dat is de 381. En mijn eerste vraag is of inderdaad even gecheckt kan worden of de juiste CROE-publicatie is gebruikt. Volgens mij is het namelijk een oudere en moet het er dus een nieuwere zijn. En de tweede is, en dat heeft te maken met de nota van zienswijze, daar wordt ingesteld, de horeca wordt verkleind van 1500 meter in circa 900 vierkante meter. Het binnenbestemming horeca opgenomen bouwvlak is verkleind van 1035 vierkante meter in circa 600 vierkante meter. En de aanduiding van het buitenterras binnen de bestemming horeca is verkleind van circa 600 naar 300. Als ik dat vertaal en naar BVO, dan kom ik niet op 300, maar dan kom ik op 600 vierkante meter. En dat zou betekenen, als op de basis van de oude CROE, dat er geen 30, maar 60 parkeerplaatsen nodig zouden zijn. Nou, ik kan me herinneren dat die 30 parkeerplaatsen al een hel of een job zal zijn. Dus laat staan dat het 60 moeten zijn. Dus de vraag is inderdaad of er gekeken wordt of de juiste CROE wordt gebruikt. En B, welk antwoord het nou is. Want in het antwoord zelf wordt gezegd dat het 300 vierkante meter is. En in dat verhaal wat ik net opnoem, ja, dan kan het zowel 900 zijn, dat kan 1200 zijn, dat kan 600 zijn. Dus daar wil ik graag duidelijkheid over hebben. andere vraag? Even kijken. Oh ja, is de horeca ook nodig voor de financiering van het plan? Dus de inkomsten die straks de horecaondernemer gaat afdragen aan de gemeente. Ik neem aan dat die gaat huren. Want in eerste instantie, ik ben toen bij die eerste bewonersbijeenkomst geweest. En toen was nog het uitgangspunt dat de horeca nodig zou zijn om het plan financieel rond te krijgen. Later is op een gegeven moment is daar volgens mij een bijdrage van IBA bijgekomen. En toen was het verhaal dat het eigenlijk niet nodig was. Maar ik wil die vraag toch nog heel duidelijk stellen. Is dus inderdaad de huurinkomsten van het restaurant nodig om het plan te financieren? Een van de uitgangspunten die we ook al aangeven is: het toerisme is geen doel op zich, maar het is een middel. En in dit geval is het middel dat je op een gegeven moment, dat goeds oplevert voor de bewoners van dit dorp. En als je gaat kijken naar de horeca in het centrum, dan heb ik het gevoel dat die al net het hoofd boven water kunnen houden. Dus als je dan op een gegeven moment op zo'n plek horeca gaat situeren, dan onttrek je alweer een aantal van die mensen die nu het centrum gaan. Die gaan naar boven. Ja, vind je het gek? Zou ik ook doen als ik op een gegeven moment zo'n mooie plek wat zou kunnen drinken. Dus dat betekent dat dan de druk op de horeca in het centrum alleen nog maar groter wordt. Dus dat is ook mijn vraag van in hoeverre is daarnaar gekeken. Het laatste is, en dat is, we hebben net alle insprekers gehoord. En ik denk dat we aan kunnen nemen dat die mensen door zullen gaan tot aan de Raad van State met hun verhaal. Daar zit zoveel emotie dat ik me dat ook kan voorstellen. Dat is zowel voor de gemeente, voor ons is dat frustrerend. Dat kost geld, dat kost de mensen geld. En ik heb zelf als programmamanager bij de provincie Limburg in een soort gelijke situatie gezeten, waar we ook discussie hadden met omwonenden over hoe we een plan gingen aanpakken. En toen heb ik het voorstel gehad, en dat is mijn vraag, of het college daarover na kan denken, om als overheid een jurist in te huren die voor beide partijen acceptabel is, om zo samen op te trekken in dit juridisch traject. Het grote voordeel daarvan is dat je als beide partijen dezelfde informatie krijgt. En dat je dus op die manier, want heel vaak blijkt namelijk dat het juridisch het plan wel goed in elkaar zit. En ik ga er ook vanuit al die stukken die erbij zitten, dat daar zijn door deskundigen naar gekeken. Dus ik denk niet dat daar heel veel ruimte in zit uit juridisch aspect. Je kan dan dus een hele hoop frustratie wegnemen door dat op die manier met de bewoners te delen. Want dan kan je in een vroeg stadium kan je de bewoners al duidelijk maken dat het weinig zin heeft om naar de Raad van State te gaan. En dat ze dus puur, wat ze vanavond hebben gedaan, het bespelen van de publieke opinie van de Raad van de College, dat dat overblijft. Maar dan bespaar je dus en kosten, tijd en frustratie. En de vraag is of het college daarvoor openstaat. Dank u wel.
Dank u. Kijk even verder of er behoefte is aan reactie. De heer Klinjaat.
Ik hoorde iets van de verlenging besluitingstijd. Maar ik dacht toch dat dat in het bestemmingsplan is opgenomen dat dat onmogelijk is. Het is geen voetbalkantine. Dank.
Tot zover. De wethouder. Als die wethouder slijt.
Ja, in eerste instantie dan vanuit de ruimtelijke ordening gezien en daarom ook hier als portefeuillehouder gebombardeerd het bestemmingsplan en de wijziging die voor ligt. En niets ten nadele van de insprekers, want ik snap hun zorgen heel goed. Laat ik daar ook helder in zijn, maar wat feitelijk voor ligt is de bestemmingsplanwijziging. En niet zozeer de hernieuwde discussie. Ik begrijp hem, over invulling op de plek en het horecadeel. Daar is uitvoerig over gediscussieerd in het voortraject. Er zijn alle voors en tegens gewisseld. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een plan, een definitief ontwerp en een besluit van de raad. 7 oktober, zegt mijn collega, die als portefeuillehouder van het project aan zich daar veel meer en beter van op de hoogte is dan ik. Het feit dat wij nu opnieuw die hernieuwde discussie voeren, nogmaals, ik snap hem heel goed, maar feitelijk, en dat klinkt misschien kort door de bocht, feitelijk, strikt feitelijk, ligt hij nu niet voor. Want wat voor ligt, is de wijziging van het bestemmingsplan. En uiteraard is het bestemmingsplan leidend over alles wat daar ook op zich maar mag. En daarom ook, de horeca is pas mogelijk na vaststelling van het gewijzigd bestemmingsplan. Wat willen nou eigenlijk op die plek? We wilden daar vooral, en dat in het kader van de strategische visie en ook de toeristische visie, in het verlengde daarvan, de plek een substantiële boost geven in de zin van, naast een prachtig park, waar denk ik iedereen het over eens is, daarnaast een horecavoorziening die het ook aantrekkelijk maakt om daar te verblijven en iets te nuttigen. En je hebt horeca en je hebt horeca. Is net gezegd, hè, terechte opmerking, denk ik, in het bestemmingsplan ook redelijk uitzonderlijk. Opgenomen dat enkel dag horeca tot 20 uur 's avonds mogelijk is. Is niet zo gebruikelijk, maar hebben we dat in dit geval gedaan om een extra borg in te bouwen, zodat daar ook minder goede resultaten van een mogelijke ondernemer gelijk de aanleiding is om dan maar te pleiten voor verlenging. Het bestemmingsplan laat dat dan al niet toe. Nog los wat je daar vanuit een ondernemersaspect of vanuit de gemeente, al zou je dat al willen overwegen, je wordt door je eigen bestemmingsplan teruggevloten. En misschien is dat maar goed ook. We hebben het niet voor niks ingebouwd. Ik snap ook wel de onrust over wat als het nou een doorslaand succes is. En dan zou dat betekenen dat we daar misschien wel geen 30 auto's op piekmomenten moeten parkeren, maar 40. En dan zal dat inderdaad leiden tot her en der in de directe omgeving zoeken naar een parkeerplek. Dat kan ik niet uitsluiten, dat wil ik ook niet uitsluiten. Vraag is of dat dan een permanent aspect is, of dat een incident is en of er in de onmiddellijke omgeving niet ruimte is of voldoende ruimte om dat soort dingen op een fatsoenlijke manier te laten plaatsvinden. Want we hebben ook bij wijze van spreken langs parkeren uitgebreid aan de Remigiestraat, wat ook weer soelaas zou moeten bieden om dat soort dingen ook mee op te vangen. De zienswijze dan zich en de technische zaken daaromtrent, die laat ik graag even over aan de ondersteuning. Want ja, dat is dermate specialistisch en daar is denk ik heel serieus en zorgvuldig naar gekeken. Brengt mij toch naar de vragen van meneer Zwanenburg in eerste instantie. De 3.18, de 3.17 versus 3.81 en 20.18, wat is de juiste en welke is gehanteerd? Ik mag aannemen dat de juiste gehanteerd is, maar dat hoor ik graag dadelijk. En als dat niet zo is, zal dat tot een heroverweging moeten leiden. Als daar de mensen andere cijfers uit zouden voorkomen. De 600 vierkante meter, dat is inclusief terras, dat zou dan 60 plekken moeten betekenen op het moment, als dat zo is, als er ook 120 mensen, 60 couverts binnen en 60 couverts buiten tegelijkertijd aanwezig zijn. Want dat bepaalt volgens mij ook het aantal auto's wat daar dan een gevolg van is. Ik ken buitenlust, en dat is ook wel vergelijkbaar, dat onderken ik. En ik zie ook daar soms parkeerplekken als zodanig die niet als zodanig bedoeld zijn. Nee, dat is waar. En, maar nogmaals, dat sluit aan bij mijn verhaal zojuist. Dat zou ook kunnen leiden bij pieken tot parkeren in de wijk. Ja, en dan is de vraag, is daar dan voldoende ruimte? En als daar geen voldoende ruimte is, mag ik aannemen dat men doorrijdt naar elders. Want anders riskeert men een parkeerboete. of je moet daar dat risico wel willen nemen. De hele kul, de zak en het relaas van de inspreker. Ik dacht dat overzienswijze 3 ging en wat dat voor gevolgen heeft, laat ik graag over aan de mensen die daar zitten. Want ik neem aan, u zegt het net zelf, dat daar door specialisten goed naar gekeken is. En dat niet zomaar zienswijzes daardoor niet hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Ik wil toch even opmerken, want op zich zijn er geen vragen vanuit de commissie gesteld, dus er is niet direct behoefte aan beantwoording. Dus we hebben hier genoeg voorliggen, dus ik zou het ook houden bij de vragen die vanuit de commissie gesteld.
Maar volgens mij was ik nu bezig met de vragen van meneer Zwaardenburg.
Nee, maar u benoemde de cul de sac en volgens mij is er geen vragen voor.
Nee, oké. Concurrentie voor de bestaande horeca? Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Dat concurrentie zou kunnen betekenen voor de bestaande horeca. Maar volgens mij heb je dat bij elke nieuwe vestiging van een horeca-exploitant. En dat die nou per se aan de Hulsbergweg gelegen is of wellicht op een andere plek. Laat die concurrentie en wat dat betekent voor de bestaande horeca onverlet. Dus bij toenemende horeca of een nieuwe horeca zul je altijd een concurrent erbij hebben. Die laatste vind ik eerlijk gezegd, en dan ben ik bij de bereidheid van het college om gezamenlijk met bewoners naar de Raad van State te gaan. Ja, ik ken de casus niet van de provincie. Ik vind het wel een overweging die we in het college zouden moeten delen als we daar al iets van zouden vinden. En daar kan ik en wil ik hier nu op persoonlijke titel dus sowieso geen antwoord op geven, omdat het een vraag is die gericht is aan het college. Volgens mij, voorzitter... heb ik de feitelijke vragen dan in eerste instantie beantwoord.
Ja, de horeca of dat een sluitstuk van de financiering, hè? Dus het totaal.
Ja, hele goeie. Nee, antwoord is heel duidelijk nee. De horeca is geen sluitstuk. Sterker nog, de horeca betaalt ook geen huur. Want de horeca staat zelf aan de lat voor het restaurant en de bouw daarvan. Het enige wat wij leveren zijn de basisvoorzieningen op het gebied van elektra, riolering, water, etc. En vervolgens is het aan de horecaondernemer om het paviljoen te realiseren. En dat is allemaal voor rekening van de exploitant en niet van de gemeente. Collega.
Ja, dankjewel, collega Slijpen. Ik sluit me volledig aan bij de antwoorden die u hebt gegeven. Het juridische aspect durf ik geen uitspraak over te doen. Lijkt mij wel een erg moeilijke. Maar dat is deze amateur die dat zegt, niet juridisch onderlegd. Maar dat zullen we zeer zeker even kunnen bekijken. Ja, en de rest van de antwoorden dacht ik, met respect, ik heb even meegelezen of er nog een over had. Maar die heb ik niet. Alleen het antwoord op de vraag van meneer Klignet, die heeft de collega Slijper ook al beantwoord. Dus nog eens extra op verzoek van en in het overleg gaan de rit extra vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat is voor het eerst, zover ik mij kan herinneren, in dit gremium dat we dit extra hebben vastgelegd. Ook ter voorkoming van expansies. En er zijn nogmaals geen bruiloft en het is tot 8:00. Einde deuropening. Dit is vastgelegd. En mocht daar iemand anders iets van willen vinden, is daar de raad straks voor aan de orde als we iets willen wijzigen. Maar daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Ja. Het ligt nu vast als de raad het dadelijk vaststelt.
Goed, er is wel nog een vraag natuurlijk open. Maar dat kijk even naar de ondersteuning aan die kant over de juiste publicatie.
Daar zal ik dan even antwoord op geven. We hebben in de toelichting van het bestemmingsplan zijn we ingegaan op de crowdpublicatie 317. En we zullen gaan kijken of 381 andere kencijfers met zich mee zal nemen. Maar de ervaring leert dat de crowdkencijfers, dat die ook al zijn ze geactualiseerd, over het algemeen gewoon dezelfde cijfers bevatten. Maar als er inderdaad een publicatie is uit 2018, dan moet die even worden geraadpleegd.
Dat is Wannenberg.
Ja. Dat is duidelijk, dus dat zien we dan even terug. Dan blijft nog wel even die vraag staan over de grootte van de BVO. Zeg maar met name het eerste antwoord, maar vervolgens de gegevens die de nota van zienswijze, die komen niet met elkaar overeen.
Ik kan me voorstellen dat die lastig lezen. Ik zal proberen het wat te verduidelijken. In het ontwerpbestemmingsplan was er een totaal bestemming horecavlak opgenomen van 1500 vierkante meter. Daarbinnen was een bouwvlak opgenomen van in totaal 1035 vierkante meter. En binnen die 1035 vierkante meter was middels een bebouwingspercentage binnen de bouwregels vastgelegd dat er ten hoogste tot ongeveer 300 of 350 vierkante meter aan bebouwing was toegestaan. Dat was de systematiek in het ontwerpbestemmingsplan. Wat betekende dat? Dat je binnen dat grote vlak nog behoorlijk zou kunnen schuiven in theorie met de bebouwing. Nou, dat was onwenselijk, hè? Ook ten opzichte van de omgeving. Dus hebben we gekeken, gelet op het DO van het paviljoen en feitelijke plaatsbepaling van dat paviljoen. In hoeverre kunnen we eigenlijk dat vlak terugbrengen? Dat dus ook de afstand ten opzichte van de omliggende woningen verkleind wordt. Nou, dan is dat bestemmingsvlak voor de horecafunctie is dus verkleind van die 1500 vierkante meter naar 900 vierkante meter. Binnen dat bestemmingsvlak van die 900 vierkante meter is een bouwvlak opgenomen van maximaal 600 vierkante meter, waarbij vervolgens middels een bebouwingspercentage in de regels is opgenomen dat er ten hoogste het vergelijkbare aantal als in het ontwerpbestemmingsplan aan gebouw kon worden gerealiseerd. Dat is en het paviljoen en de askist. Ja, dus dat is voor wat betreft de bebouwing. En vervolgens is binnen de planregels van het bestemmingsplan opgenomen dat er maximaal 300 vierkante meter bruto vloeroppervlak aan horeca aanwezig mag zijn. Dus er is geen sprake van een vergroting van het bruto vloeroppervlak. Er is de 300 vierkante meter zijn gehandhaafd gebleven. Alleen we hebben gepoogd om het vlak en de flexibiliteit, wat er eigenlijk in het ontwerpbestemmingsplan aanwezig was, om die te verkleinen. Juist omwille van en naar aanleiding van de ingekomen zienswijze. Volgens mij heb ik daarmee ook die vraag beantwoord.
Nog een interruptie.
Ja, even een verduidelijking. Want als ik het BVO, als ik dat zeg maar vertaalde, dan gaat het om het binnenoppervlak. En er wordt volgens mij niet echt onderscheid gemaakt, wat nu wel gemaakt wordt, tussen het horecadeel en het andere deel. En de BVO, en dat zou, maak ik uit, het stuk op is nog steeds 600 vierkante meter. Dat zou dan ook bepalend zijn voor het aantal parkeerplaatsen.
Nee, het bruto, sorry, ik zei heel hard nee. Het bruto vloeroppervlak is ook gedefinieerd. Dat gaat inderdaad om het bebouwde oppervlak wat gebruikt wordt voor de bepaalde functie. Het oppervlak en terras, de buitenruimte, hè, dat zijn communicerende vaten. Dus het oppervlak wat ik mogelijk maak aan terras, 300 vierkante meter buiten en 300 vierkante meter binnen, dat wordt als communicerend vat altijd opgemerkt. Maar er wordt niet 600 vierkante meter aan bruto vloeroppervlak zoals dat bedoeld is van bruto vloeroppervlak binnen een bepaald gebouw. En ik zal even kijken, want we hebben de definitie, meen ik, ja, toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan. Dat het bruto vloeroppervlak is de vloeroppervlak van de ruimte, dan wel van meerdere ruimten van een vastgoedobject, gemeten op vloerniveau, langs de buitenomtrek van de buitenste opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte omhullen. Dat is een NEN gehanteerde norm.
Dat is die NEN 22.
Ja, ja.
Ja, even via de microfoon. Dan een laatste interruptie op dit stuk. Nee, u mag uw punt maken. Ja.
Er wordt gezegd, dat heb ik ook, die vertaling. Alleen voor mij is dan nog steeds niet duidelijk hoe dat nou zit met die parkeerplaats. Omdat het in één keer wordt die 600 vierkante meter, die wordt dan teruggebracht.
Duidelijkheid volgens mij gewoon in het verhaal.
De parkeerplaatsen worden gerelateerd aan het bruto vloeroppervlak. Daar baseert de Krouw-kencijfer zich ook op. En dat bruto vloeroppervlak, dat is bepaald in het bestemmingsplan. Dat zijn die maximale 300 vierkante meter. En daarop gebaseerd zijn de standaardnormen van de parkeersystematiek. Dus dat betekent in dit geval dat ik voor de 300 vierkante meter die ik maximaal toesta aan horecaoppervlak op grond van dit bestemmingsplan, dat ik op basis van de normering die nu gehanteerd is, 10 parkeerplaatsen per 100 vierkante meter oppervlak, dat ik 30 parkeerplaatsen volgens die berekeningssystematiek nodig heb.
Oké, okay, tot zover de toelichting aan de behandeling in eerste termijn. Ik kijk even.